We gaan met elkaar de Bijbel lezen. Allereerst in het Oude Testament, Psalm 16. Psalm 16 in het Oude Testament. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. En het gaat mij dan met name om vers 8, wat we ook gaan lezen. Wat ik denk een belangrijke les is voor de tijd waarin we leven, maar voor elke tijd waarin de mensheid is terecht ingekomen. En daarna wil ik graag, omdat het, zoals jullie weten, Loofhuttefeest was geweest, het afgesloten is ook, waarbij een ander Loofhuttefeest was, wat minder uitbundig, met minder of geen mensen in de straten van Jeruzalem. Maar in Zacharia 14, gaan we straks lezen, wordt gesproken over nog een Loofhuttefeest, wat gaat komen. Psalm 16, deze woorden. Het is een gouden kleinoot van David. Ik stop gelijk, want ik ga hier heel kort iets over zeggen. De term, een gouden kleinoot, dat is een term die je bij een aantal psalmen tegenkomt. Bijvoorbeeld vanaf psalm 55. Maar bijvoorbeeld op psalm 15 staat een psalm van David. Psalm 17, een gebed van David. Andere vertaling wel een stil gebed. Maar een gouden kleinoot, dat is met name iets wat geschreven is onder leiding van Gods geest, gegeven aan David voor ons allen, waarbij je ziet dat hij een problemen heeft gehad en daar doorheen is gekomen. Dat zien we ook in deze psalm. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere. Mijn goedheid is niet voor u, maar voor de heiligen die op de aarde zijn, de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind. Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op mijn lippen. De Heere is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt dat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. En dan komt die tekst dus voor vanavond centraal. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten, u laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad van het leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Centrale tekst dus, vers 8. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. We gaan nu opnieuw in het Oude Testament lezen uit het voorlaatste Bijbelboek van het Oude Testament. Dat is Zacharia. En we lezen uit het laatste hoofdstuk van Zacharia, hoofdstuk 14. Niet het makkelijkste hoofdstuk, maar zeker in verband ook met de Maranatha-boodschap. De Heer Jezus komt terug, en misschien wel spoedig, een uiterst belangrijk hoofdstuk. In het hoofdstuk wordt eerst gesproken over dat er met Jeruzalem allerlei dingen gaan gebeuren, dat het aangevallen wordt door de volkeren, maar dat God dan gaat optreden. En ik begin te lezen bij vers 16 van Zacharia 14. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de Heere van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de koning, de Heere van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de Heere de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttefeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttefeest te vieren. Op die dag zal op de bellen van de paarden staan heilig voor de Heere. En de potten in het huis van de Heere zullen zijn als de springbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de Heere van de legermachten heilig zijn, zodat allen die willen offeren zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen Kanaaniet meer zijn in het huis van de Heere van de legermachten. Tot zover de Bijbellezingen. Zalig zij die het woord van God horen en dit bewaren. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, allen hier aanwezig, jongeren en ouderen. Psalm 16, ik zei het al, wordt genoemd een gouden kleinood van David. En die term kleinood zou je ook kunnen vertalen ofwel met een muziekinstrument. Dat is ook, een orgel is niet een kleinood, wat groter. Hè, maar ik vind het, dat er ook erg mooi op gespeeld wordt trouwens. Bezield ook op gespeeld wordt, ik vind het altijd schitterend. Maar ja, anderen kunnen misschien spelen met een piccolo of met een gitaar of wat dan ook. Maar dus het zou ook kunnen betekenen een muziekinstrument. Maar het kan ook betekenen een kroon, dus een kleinood, ook een kroon. Iets wat een gouden band, een kroon, die op het hoofd van iemand gezet wordt. En het is een gouden kleinood, staat er, van David. Vind ik altijd mooi, in het Hebreeuws staat er dan Le David. En degene die taal enigszins machtig zijn, die weten dat Le, dat kan betekenen zowel van David, als ook aan David. Dat Le David kan het beide betekenen. Prachtig voorbeeld van inspiratie. Het wordt door de Heilige Geest aan David gegeven en via hem komt het naar ons toe. Dus ook van David, aan David en van David. En dan komt het zinnetje, bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Als je de Joodse uitleggers hierover leest, dan zeggen ze, dit is eigenlijk het levensmotto van koning David. Dus zeg maar, als hij wakker werd 's morgens, als hij ging slapen 's avonds, dan was dit hetgene wat op zijn lippen kwam. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. En dan begint hij te spreken, hè, mijn ziel, ik heb tot de Heer gezegd, maar nog even over die eerste zin. Wat valt ons daarbij op? Allereerst, het heeft ook iets te maken met afhankelijkheid. Hij zegt, bewaar mij, o God. En als ik dat dan met een hele grote stap probeer toe te passen op de tijd waarin wij leven, dan denk ik dat het ook zeker voor ons mag gelden, dat we ook dat bidden. Bewaar mij, o God. Bescherm mij, o God. Ja, wassen onze handen, waar nodig mondkapjes op. Ik heb gemerkt dat dat nog wel een beetje kan schelen in Europa, waar je dan precies bent. Maar goed, oké, okay. De afstanden die worden gerespecteerd. We zien het op de kerkvloer, ook de kerk hier heeft aan ons gevraagd om van de leiding van de gemeente om nadrukkelijk dat in acht te nemen, wat we dan natuurlijk ook graag doen. Ik was trouwens, moet ik zeggen, nooit in deze zaal geweest, maar dat is ook de moeite waard. Dus goed, maar toch is hier datgene wat David zegt van het grootste belang, namelijk bewaar mij, o God, bewaar mij. En hij zegt er iets achter, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Prachtig wat hier staat, hè? Nogmaals, waarvan men zegt, dit is eigenlijk het motto van het leven van koning David. Heere, bewaar mij, want, zegt hij, ik heb tot u, dat heeft u dus gedaan, de toevlucht genomen. Ik heb een keuze gemaakt, ik ben naar u toegegaan. Voor mijn bescherming ben ik naar u toegegaan. Ik vind het zo een mooi iets van afhankelijkheid wat we hier tegenkomen. Van deze man, deze stoere man, koning David. Let wel, hè. Kinderen weten het wel, wat David ooit deed toen iedereen bang was. De complete legermacht was bang van Israël, omdat daar elke ochtend een reus van de helling afdaalde en die begon daar te roepen en te schreeuwen en het leger van Israël te tarten en ook de Heere God te tarten en uit te dagen. De man, hè, we weten het, heette Goliath. Nou, die was ongeveer 2,70 meter. Dat betekent, ik ben ongeveer 1,90 meter, dat als Goliath hier naast mij gestaan had, dat ik zo mijn hand op zijn schouder had kunnen leggen. Kun je je voorstellen wat een reus dat was? En als dan David komt, we kennen de geschiedenis denk ik, en er staat Goliath weer te brullen. En dan zegt David, waarom doen we hier niets aan, even in mijn woorden. En we weten wat hij doet, hij verslaat de reus. Het was een man die niet bang was. Hij heeft ook ervan getuigd, hij was herder, we weten het, dat hij zelfs een leeuw en een beer verslagen heeft om zijn kudde te beschermen. Is het niet prachtig dat juist ook deze, mag ik zo zeggen, stoere man, deze man die in God voor geen kleintje vervaard was, zegt, bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Wat is het geweldig dat je dat kunt zeggen. Of je, hoe oud of jong je ook mag zijn. Ik heb tot u de toevlucht genomen. Hebt u, heb jij dat ook gedaan? Ik denk, ja, mag jullie ook aanspreken, denk ik, als broeders en zusters. Ben je ook bereid dat te blijven doen? Bewaar mij, heren. Ik heb tot u de toevlucht genomen. Nou, ik sla even wat over. Opmerkelijk is dat hij zegt, ik giet geen plengoffers van bloed voor ze uit voor de afgoden. Hij noemt niet eens hun namen. Opmerkelijk, hij zegt, er zijn ook in mijn land, in het beloofde land, zijn mensen die offeren aan afgoden. Niet doen, blijf erbij vandaan, noem niet eens hun namen. En dan zegt hij in vers 5, de Heere is mijn enig deel in mijn en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren, zegt hij, zijn voor mij in liefelijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Opmerkelijk wat David hier zegt, hè. Hij zegt, de Heer is mijn enig deel en mijn beker, de man naar Gods hart. Je ziet hier zijn afhankelijkheid aan God. Hij zegt, hij is mijn deel, hij is mijn beker, het is mijn complete leven. En dan zegt hij iets erbij, u onderhoudt wat het lot mij toewees. Hé, dit is apart. Wat het lot hem toewees. Voorbeeldje. Mijn vrouw en ik, we kennen iemand, de man is inmiddels 70. Hij woont in Zeeland en hij kreeg het coronavirus. En hij werd opgenomen in het ziekenhuis. En deze man wandelt helaas niet of nog niet met God. En hij lacht er en hij vertelde later aan ons, hij zegt, het was een aantal maanden geleden alweer. En hij vertelde, hij zegt, weet je, het was dinsdagavond en de verpleging en de artsen kwamen bij me en zeiden, meneer, zeiden ze tegen hem, wij denken eraan dat u naar het IC moet, dat u naar de intensive care moet. En hij vertelde dat hij daar ontzettend tegen opzag, want hij wilde dat niet en nou ja, liever niet. Ze zeggen, nou, wij wachten nog even tot morgenochtend, dus op die woensdagmorgen wachten we nog even en dan doen we opnieuw een aantal tests en dan zullen we kijken of u hier kan blijven op zaal of dat u naar de IC moet. Nou, die volgende ochtend werden die onderzoeken gedaan en ze zeiden dit tegen hem. Meneer, het is voor ons een twijfelgeval, maar we hebben de keus gemaakt, u gaat niet naar de intensive care, waar die man ontzettend blij over was. En toen zei die tegen ons, toen hij tegen mijn vrouw en mij, toen hij dat vertelde, ja, zegt hij, kijk, weet je, het is maar net een beetje hoe het lot je gezind is. Je moet ook een beetje geluk hebben, een beetje mazzel moet je hebben in dit leven. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, luister, dat kun jij zo noemen, we hebben ook voor je gebeden. Weet je, maar dat hoor ik heel vaak, mensen, ja, als het lot je gunstig gezind is, weet je, alsof het leven een soort van loterij is. De een wint de hoofdprijs en de ander vindt helemaal niks. Lieve mensen, opvallend, hè, is dat David spreekt over het lot. Maar hij zegt, maar u onderhoudt dat. Dus het is niet zo dat je maar overgeleverd bent aan de willekeuren van, nou ja, het kan zus, het kan zo lopen. Nee, God is wel degelijk ook met ons lot, om het, als je het zo wil noemen, betrokken. Hij zegt, de meetsnoeren zijn voor mij in liefelijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Wat is dat erfelijk bezit voor koning David? Israël. Nou, dat is een prachtig bezit. En ik zou er dit jaar naartoe gaan. Dat kon inderdaad niet doorgaan deze keer. Hè? Maar ik hoop daar, ja, volgend jaar is ook nog spannend. Maar wat een prachtig land. En hij zegt, God heeft mij iets gegeven. Weet je wat ik zo mooi vind? Wat kunnen wij daar nou mee? Nou, bijvoorbeeld dit. Dat de Bijbel zegt dat God goede werken van tevoren bedacht heeft, want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat we daarin zouden wandelen. Dus het is opmerkelijk dat God op het moment dat je tot bekering komt, dat God je eigenlijk meteen een soort, ja, ik zou zeggen, pakket erbij geeft van wat het betekent om in je bestemming te komen, om te leven, te weten waarom je leeft. Dat geldt voor mij persoonlijk ook. Ooit een carrière in de motorracerij gehad, een tijd geleden. En ja, dat kan ik toch in alle bescheidenheid zeggen, door God geroepen. Ik had dat nooit gedacht, dat ik dit zou gaan doen, wat ik nu ook als pensionado mag doen. En wat is het fantastisch als je dan ontdekt dat God een plan met je leven heeft. En David getuigt daarvan hier. En dan zegt hij, hij komt tot een lofzang hè, in vers 7 van Psalm 16. Hij zegt, ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mijn manieren en dan komt het dus. Het is eigenlijk dag en nacht. Is God ook waakt over mij? Hij geeft mij raad en dan komt het dus. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Ik stel mij, zegt hij, de Heere voortdurend voor ogen. Wat wordt daarmee bedoeld? Hoe doe je dat? Nou, eerst even misschien een negatief voorbeeld. Hè? Maar stel dat het zo zou zijn dat u of jij hier zit en dat je weet dat deze week ga ik iets horen en die uitslag kan goed of fout zijn. Hè, dat je je misschien daar wat druk over maakt. En dat je denkt, oh jongens, tenminste ik ken dat, dat je dan denkt van, hoe zal het lopen? Of dat er iets is wat eigenlijk de neiging heeft je als het ware een beetje naar beneden te trekken. Je wilt wel en de liederen helpen je daarbij en toch voel je van, nou ja, wat we dus in Psalm 42 zagen, mijn ziel buigt zich neder, is onrustig in mij, hoop op God en toch, Psalm 42 getuigt daarvan, zie je dat je als het ware die neerwaartse kracht ervaart. Ik denk dat we dat allemaal kennen. Je moet denken aan, dat weten de ouderen onder ons nog wel, dat je vroeger, ik heb ze al jaren niet meer gezien, maar dan had je van die dingen, dat waren een soort medaillons, hè, die kon je in een soort vierkantje of in een lange of ellips krijgen of zo. En wat je dan, dat was de bedoeling, wat je dan kon doen, dat is iets, een dingetje waar je dan bijvoorbeeld een foto in kon zetten. Van je geliefde, van je gezin bijvoorbeeld. En dan stond daaronder, zit je dan op je dashboard, en dan stond eronder, denk aan mij of denk aan ons. Heeft iemand dat ooit gezien? Ja. Nou, wat was nou de bedoeling? De bedoeling was natuurlijk dat als je dan man of vrouw aan het rijden was, en je op een enkelbaansweg, en je dacht, nou, zal ik nou maar even gaan inhalen? Nou, daar komt wel een auto aan, maar dat moet wel gaan lukken. Denk aan ons. Oh ja, ik wil nog wel veilig thuiskomen. Met andere woorden, het was de bedoeling om je iets voor ogen te stellen wat je gedrag zou beïnvloeden. Oké, wat staat hier? Ik stel mij, dat is dus een actief iets. Ik stel mij, ik doe dat bij mezelf, de Heere voortdurend voor ogen. Je kan zeggen, nou, onze katholieke vrienden zullen zeggen, ja, dat doen wij, kruisen en al die dingen meer. En een prachtig symbool zie ik ook hier achter in de kerk. Niks mis, maar is het dat? Wat is het eigenlijk om je de Heere voor ogen te stellen? Ik ben benieuwd naar uw invulling. In mijn geval, bijvoorbeeld, is het zo dat ik als ik de dag begin, ik altijd, maar dan ook altijd, met Gods woord wil beginnen, met de Bijbel wil beginnen. Waar ik lees uit het Nieuwe Testament, uit het Oude Testament. Ik stel mij op die manier de Heere voor ogen. Het heeft ook voor mij te maken met denken aan. Denken aan God. En daar zal ik een ander voorbeeld van geven. Want ik vind het principe zo belangrijk. Ik stel mij de Heer voortdurend voor ogen. Het is ook een activiteit hè, die hij hier doet. En dan staat er omdat hij aan mijn rechterhand is. Dus hij is vlakbij. Je rechterhand is het eigenlijk het teken van bescherming. Waar je kracht ligt met alle linkshandigen niks mis mee. Maar hè, een advocaat kwam altijd rechts naast je staan. Die er was om jou te helpen. Hij is aan mijn rechterhand. En daarom wankel ik niet. Maar okay, ik neem jullie mee naar een aantal weken geleden. Toen mijn vrouw en ik terugkwamen van een vakantie in Zwitserland. We hadden met onze caravan een prachtige vakantie gehad aan het Lago Maggiore. Letterlijk aan het water. We houden van zwemmen, et cetera, kanoën. En een geweldige tijd gehad. En een van onze zonen was er gekomen samen met zijn vrouw. En wij reden terug. Wij vertrokken op 11 september. En het ging allemaal prima. We gingen de Gotthardpas over. Zouden slapen in de Vogezen. En 12 september zouden we dus terugrijden naar Nederland. Nog een kilometer of 650 die we moesten rijden. De eerste 100 kilometer gingen allemaal prima. En toen gebeurde het. Ineens op mijn display van mijn auto kwam een mededeling. En dit was de mededeling. De motor wordt te warm. Ga langzamer rijden. Hallo. Ik zit met een caravan te rijden. Ik zit in Frankrijk. Het was op dat moment erg warm. Iets van 30 graden. En dus ik ga langzamer rijden. Mijn vrouw zei, joh, zou je hem niet aan de kant zetten? Ik zei, ja, nee. Nou, ik was een paar minuten verder, toen kwam op het display, de motor wordt te heet, zet de wagen onmiddellijk aan de kant en stond erbij, doe de motorkap niet open. Ik zet die auto inderdaad aan de kant, doe de motorkap wel open. Ja, nou ja, dat doe ik dan wel voorzichtig. En wat zie ik? Ik zie inderdaad stoom van de motor en ik zie ook olie. En ik denk, oh. Voor degene die me kent, ik ben nogal een autoliefhebber, doe een deel van het onderhoud zelf ook. Enfin, ik zeg, ja, daarom zeker. Nee. Maar. Ik denk, nee, zeg. Ik wist dat ik de volgende dag, de 13e september, zou ik spreken in de Kruiskerk in Huizen met allemaal jongeren en een startzondag en zo. En ik denk, nee, het is niet waar. En eerlijk, mijn vrouw was kordater, zette de gevarendriehoek neer, et cetera. En ik ging bellen en ze konden mij niet meteen, ik spreek wel enigszins die taal. En ik zou je heel eerlijk vertellen, ik val je nu misschien heel tegen, hè, maar ik stond daar vol zelfmedelijden. Van ja, straks is mijn koppakking kapot, of de hele kop, of de hele motor, olie en water wat eruit komt. Lieve deugd, en hoe moeten we nou in Nederland komen, en dit en dat. En ineens bedacht ik mij, wacht even Kees, waar zou je ook alweer over spreken in die Kruiskerk morgen? Dit vers, echt waar. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Ik denk, oké, Heere, ik weet allemaal niet hoe het zit, maar één ding, ik ga u nu voor ogen stellen en ik ga me niet langer laten intimideren door allerlei gedachten van waarom dit en waarom dat. Weet je wat er is gebeurd, lieve mensen? Ik ga het je kort samenvatten. Uiteindelijk moest de gendarmerie er dan bij komen. Die hadden een takelwagen geregeld van een meneer Georges Dulot uit Vaxoncourt in de Vogezen. Man van 78. Hij komt eraan. Een jonge man reed. Hij stapt uit, zo'n kordaat Frans mannetje, dit en dat. Hij hielp ons. Hij was kordaat, heel vriendelijk. En toen vroeg hij dit aan mij. Hij zegt, meneer, zegt u, wilt u even het kenteken van uw auto voorlezen? Want mijn ogen zijn niet zo goed. Ik zeg, ja natuurlijk, maar het drong niet echt tot mij door, dus ik lees dat kenteken van mijn auto. En hij bracht ons een eind verder naar de garage en daar kon onze ANWB dan wel helpen. En maar natuurlijk, dat is zaterdagmiddag, zaterdagavond en hoe zou dat gaan, oké. En toen waren we ook in zijn garage en toen vroeg hij nog een keer, was inmiddels 3 kwartier later, hij zegt, meneer, uw kenteken. Dus ik gaf dat kaartje, weet je wel, dat kleine groene kaartje. Hij zegt, kunt u het nog even voorlezen? Tegen mijn ogen zijn niet zo goed. Ik zeg, mag ik weten wat er met uw ogen aan de hand is? Och, zegt die meneer. Hij zegt, ik ben naar Parijs geweest. Ik heb de beste professoren gehad. Ik ben naar Straatsburg geweest. Niemand. Hij zegt, ik ben naar Lourdes geweest. En niemand kan me helpen. Toen zei ik tegen hem, mag ik voor u bidden? En toen zei hij, heel graag meneer. Ik weet nog niet, ik wil hem deze week echt bellen. Wat er gebeurd is. Maar vanaf dat moment, lieve mensen, veranderde alles. Die man heeft ons zo geholpen met de taxi. We moesten 130 kilometer met de taxi rijden. Want, die taxi die nam notabene onze caravan mee. Ik ben nu met die auto. Uiteindelijk was er een waterpijpje kapot van €14,85 extra btw. De motor draait prima. Maar lieve mensen, toen ik daar stond, toen realiseerde ik mij, heren, als dit uw manier is om met deze man te hebben mogen bidden, om ook inderdaad voor genezen, maar ook dat hij gezegend mag worden. Ik bedoel, hij was in tranen, ik was in tranen. Weet je, Heer, wat mij is opgevallen, en dat is dus echt niet mijn natuur, maar wat hier staat, ik stel mij de Heer voortdurend voor ogen en daarom wankliet, want hij is aan mijn rechterzijde. Lieve mensen, zo kun je het leven leven. En dan staat er nog, daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. Wat een belangrijke tekst. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Ik zoiets moois als je op God richt. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand. Ook iets moois. Zelf die, nogmaals, niks mis met linkshandig zijn. Maar in de Bijbel is een rechterhand, de hand van kracht en autoriteit. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Zijn goedertierenheid is elke morgen nieuw. We gaan naar Zacharia. Hoofdstuk 14. Waarom? Omdat ook deze gemeente, de Maranatha-gemeente hier in Veenendaal, houdt van het profetisch woord. En ik vind dit een profetisch woord, lieve mensen. Ik zei het al, De tijd van Loofhuttenfeest is afgesloten. Wat is er zo boeiend aan Loofhutten? Loofhutten, dat wordt inderdaad genoemd als het enige feest wat uiteindelijk een verplichting wordt voor niet-Joden. Het staat niet van de andere Joodse feesten. Maar hier staat iets, dat het gaat gebeuren nadat er is iets gebeurd met Jeruzalem. Er staat, Zacharia 14, we zijn, u weet het, beginnen te lezen bij vers 16. Er staat dit, het zal geschieden dat al de overgebleven van alle heidenvolken, let wel, alle heidenvolken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt en die daar verpletterend verslagen zijn overigens, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de Heere van de legermachten. Hé, wat is dit? Wat wordt daarmee bedoeld? Laten we eens kijken. Het zal gebeuren, dat is iets voor de toekomst, dat de overgebleven, dus kennelijk van een massaslachting onder de heidenvolken, omdat ze optrekken tegen Jeruzalem, die zullen van jaar, dus elk jaar, optrekken naar Jeruzalem om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Wat is eigenlijk het Loofhuttenfeest? Het Loofhuttenfeest is het feest wat in Leviticus beschreven wordt als het feest ter herinnering aan het Joodse volk en de generaties die na hen komen, om hen eraan te herinneren dat na de uittocht uit Egypte, waar God wonderlijk dat leidde, even tussendoor, de 10 plagen die het volk van Egypte zullen treffen, daarvan wordt de laatste, de 10e plaag, en dan kun je dat vertalen met een massaslachting. Het Joodse volk moest tot en met plaag 9 niets doen. Ze werden gespaard, hè, als daar die hagelstenen komen, niet in het land gozen. Het enige wat ze moeten doen, en dat moeten ze ook doen, is schuilen achter het bloed van het lam door het op de deurposten te smeren. Dat is het enige wat ze moeten doen. En ze moeten zich gereed houden om op pad te gaan samen met God. En dat doen ze dan ook. Maar dan komt die periode die 40 jaar zal duren, waarbij hun schoeisel niet slijt. Schoenmakers hadden geen werk, 40 jaar lang niet. Waarbij hun kleding niet zal versleten zijn. Klerenmakers hebben geen werk, 40 jaar lang niet. Waarom niet? Omdat God voor hen zorgt op een bovennatuurlijke manier, met het manna, met de kwakkels, et cetera, met water uit de rotsen, noem het maar op. En zij wonen in een tijdelijk verblijf in loofhutten. Wat zijn loofhutten? Loofhutten zijn dingen die gebouwd worden altijd met groene takken en bladeren. En wat is dat? Dat is een, als je in Israël komt en er zijn onder u zijn daar geweest, dan moet je maar eens opletten dat bij normaal gezien bij flatgebouwen, als die balkons hebben, die balkons zijn nooit boven elkaar gebouwd. Want namelijk, je wordt geacht om je loofhut op je balkon te bouwen. Maar een loofhut heeft geen dak, dat is open. Dus als je omhoog kijkt, dan zie je, als je hier omhoog kijkt, zie je de lampen. Nou, dan zie je in Israël, zie je de sterren aan de hemel. Dus door je loofhut heen zie je de lucht. Je hebt dus letterlijk geen dak meer boven je hoofd. Je kijkt omhoog. Teken eigenlijk van vertrouwen, hè? Wat is de bescherming van een loofhut? Een stel takken die zo omringt door 4 zijden, waar je eet, waar je ook familie bij haalt, et cetera, waar je feest viert. Wat is het symboliek van een loofhut? Dat eigenlijk alle natuurlijke bescherming als sloten en deuren en daken weg zijn. Het is een symbool van het geloven dat God over je waakt. En dat gebeurde dus inderdaad bij dat rondzwerven in de woestijn inderdaad, van God afhankelijk zijn. Dus ook die loofhut. Overigens, dit jaar, heel uniek, het hoogste gebouw ter wereld, de Burj Khalifa, staat in Dubai. En wat stond daar? Een loofhut. Er zijn nu die relaties verbeterd zouden zijn met Dubai en Bahrein en Verenigde Arabische Emiraten, mochten in Dubai de Joodse gemeenschap bij het hoogste gebouw ter wereld daar een loofhut neerzetten. Heel opmerkelijk. Er gebeurt zoveel op dit moment. Bijna niet bij te houden. Wereldwijde COVID, ja, nemen we serieus. Maar dit gebeurt ook. Nou, een loofhut laat dus zien, je kunt rekenen op Gods bescherming. Dat is eigenlijk wat er staat, wat er bedoeld wordt. En de volken gaan naar de Heere, naar Jeruzalem, om zich te buigen voor de koning, de Heere van de legermacht. Wacht even. Dus de wereld komt tot de erkenning dat er maar één werkelijke koning is. En het is, we kennen zijn naam, Vader, Zoon, Heilige God, God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is de Heere van de legermachten, zich neer te buigen. En dat is een verplichting. Er wordt ook gesproken dat Jeruzalem in de laatste dagen zal verheven worden. Maar Jeruzalem, je weet het, er is ontzettend veel om te doen. Nog altijd, en het zal niet minder worden. Hier staat iets achter, opmerkelijk, vers 18. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de Heere de heidenvolken zal treffen, die niet zullen optrekken om het loofhuttenfeest te vieren. Dat staat erop, dat zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en voor de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het loofhuttenfeest te vieren. Dat heeft te maken met het feit dat het loofhuttenfeest heeft ook te maken met een gebed om regen. Nou, vanochtend sprak ik in Stadskanaal, ik kan jullie verzekeren, ik heb mijn portie regen vandaag behoorlijk gekregen, maar voor Israël is het niet vanzelfsprekend. En hier staat dat God zegt, ik zal dat inhouden voor de heidenvolken en ik zal het met name inhouden voor Egypte. Loofhutten ontstond na de uittocht uit Egypte, herdenken van de zwerftocht door de woestijn. En nu zegt God, alhoewel Egypte eigenlijk kan zeggen, wij hebben geen regen nodig. Waarom niet? Waarom heeft Egypte eigenlijk geen regen nodig? Ze hebben de rivier de Nijl, hè? Dat is ook, die werd ook verafgoten in Egypte. Als God bijvoorbeeld in die plagen de Nijl tot bloed maakt, dat laat echt zien hoe Egypte wordt aangetast en de verafgoding daarvan bijvoorbeeld. God zegt, wacht even. Maar dan zal Egypte dus gestraft worden, lieve mensen. Wat ik zo wonderlijk vind, is dat gesproken wordt dat de heiligheid zal er zijn voor God. Er staat, er zal geen slot van Zacharia. Op die dag zal er geen Kanaan niet meer zijn in het huis van de Heere van de legermachten. Met andere woorden, dit is een algemene geweldige heiliging. Dit is wat de Bijbel vertelt dat gaat gebeuren. Wanneer? Dat laat ik graag aan de Almachtige over. Maar als wij nu zitten, gisteren, Simchat Torah, de vreugde van de wet. Een vriend van me is Jan Willem van der Hoeven. Kent iemand Jan Willem van der Hoeven? Christelijke ambassade. Nou, ik zie die man wel als, heeft volgens mij echt wel profetische gaven. Die zei dit, typisch op zijn Jan Willem van der Hoeven. Hij zei, luister, dit jaar mochten wij niet het loofhuttenfeest vieren zoals we dat alle jaren gedaan hadden. Met massa's volk door de straten van Jeruzalem zingend en dansend, christenen die Joodse mensen zegenen. Duizenden bij de klaagmuur. Het was Jan Willem van der Hoeven dit, hij zei, ik moet het voor zijn rekening laten, maar ik vond het heel boeiend. Ik ga deze gedachte jullie meegeven. Zeg, luister, eigenlijk moest Gods geest zich inhouden. Want dat heeft ook met Gods geest te maken, uitstorting van de Heilige Geest en al die dingen, meer regen, noem het allemaal maar op. Zich inhouden. Dan zegt hij dit, wat betekent dat Deo Volente voor volgend jaar? Wat gaat er dan gebeuren? Nou, ik vind het een boeiende gedachte, en ik zeg niet dat dat volgend jaar zo gaat gebeuren, dat dit hier allemaal gaat gebeuren. Maar lieve mensen, ik heb gezegd, wij leven in een tijd waarin als nooit tevoren mag en moet gelden. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen en daarom wankel ik niet, omdat Hij aan mijn rechterhand is, daarom wankel ik niet. Wat ga je dan voor ogen stellen? In Handelingen hoofdstuk 2, in zijn preek, spreekt Petrus precies over Psalm 16. En dan zegt hij, hij past dat toe op het lijden en het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. En hij zegt, dit is wat er gebeurt. Dat de Heer Jezus, hij past dat toe, u zult uw heilige in het graf niet alleen laten, hij is opgestaan uit de dood, de Heer Jezus. En Paulus trouwens later ook in Handelingen, getuigen ervan, dat de Heer Jezus stierf voor onze zonden. Maar dat hij is opgestaan uit de dood en hij leeft. Dat is de machtige realiteit. Wat er ook gebeurt, of je misschien bang bent als jongere of oudere voor het virus. Als je denkt aan mensen die bedrijven hebben of waar het werk onzeker is geworden. Stel je de Heere voortdurend voor ogen, omdat Hij aan je rechterhand is in de Heere Jezus. Wankel je niet. En besef dat wij leven in profetische tijden, lieve mensen. Wie had dat kunnen denken? Als ik hier had gestaan een jaar geleden, had gezegd, lieve mensen, er komt een tijd dat we met mondkapjes oplopen, dat we niet meer mogen zingen in de kerk, dan had je gezegd, haha, kom op zeg, houd toch op. En het gebeurt voor onze ogen. Het is geloof ik ook om ons wakker te schudden in het diepe besef, Hij de Heer Jezus, Hij komt terug en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. We leven in profetische tijden. En of het overmorgen gebeurt of over 120 jaar, dat laatste, dat denk ik niet eerlijk gezegd. Maar het geldt en het blijft gelden. Stel je de Heere voortdurend voor ogen, omdat Hij aan je rechterhand is, wankel je niet. Amen. Zullen we samen danken. Heere God, de machtige realiteit is dat wat er ook gebeurt in deze wereld, U bent hoog verheven. Zoals die psalm getuigt, als haar golven zich verheffen, U bent daarboven. Als de zee buldert, U bent daarboven. Heer, wij leven in zulke bijzondere tijden. U, Heer Jezus, brengt uw volk thuis. Van noord en zuid en van oost en west. Van de vier hoeken van de aarde komen ze terug naar het beloofde land. Heer, er komt een moment dat Jeruzalem verheven zal zijn. En dat de volken zullen optrekken naar Jeruzalem. Heer, dat lijkt nog zo ver weg. Heer, dank u dat we ook in de afgelopen jaren eigenlijk ook profetisch naar Jeruzalem mochten gaan. Heer, dit jaar was het voor mij in elk geval niet mogelijk. Heer, ik verlang opnieuw naar het moment om het op te kunnen gaan. Om daar uw belofte te zien, uw woord te mogen uitleggen, te genieten van de realiteit van hoe actueel uw woord is. Je weet niet precies wanneer deze tijden aan gaan breken, wanneer over Zacharia 14 spreekt. Maar wij weten, Heere, dat eenmaal het moment gaat komen, dat de volken zullen erkennen dat u de koning der koningen bent en de Heere der heren. Wat een moment zal dat zijn. Heere, we hebben het Loofhuttefeest gehad. Heel anders dan anders nu in Israël. Met niet uitbundigheid en niet straten vol mensen. Maar Heer, de geloofhutten hebben er gestaan. Als een teken van wie u bent. De God die juist in onze zwakheid wil beschermen. Die ons wil oprichten en optillen naar zichzelf. Heer, hoe groot bent u. Heer, ga zo met ons mee. Heer, bidden om uw zegen voor ons allen. Of we, zoals we eerder zeiden, alleengaand zijn of in een gezin zijn, jongeren en ouderen. Heren, mogen we die geweldige les leren, wat er ook gebeurt, dat we u voor ogen mogen stellen. Dat we dan niet wankelen. Dank u, Heren, daarvoor. Amen. Belangrijk om dat voor ogen te houden, de almachtige God regeert. Hij toont aan ons zijn macht, zijn overwinningen zijn groot. Maar ik vind dit zinnetje zo mooi. Het is door zijn rechtvaardigheid zijn wij gered, rechtvaardigheid geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Ik wil als zegenbede de woorden meegeven die we vinden in het boek Openbaring over die Maranatha, kom Heer Jezus, kom haastig. En daar staat dit, Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja ik kom spoedig, amen, ja kom Heer Jezus. En dan deze slotwoorden van Gods woord, de genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met u allen. Amen.